Christus in Jesaja. Daar gaat het weer over vanavond. En ik hoop dat u de Heer Jezus ziet in dit prachtige Bijbelboek in het Oude Testament. Jesaja wordt wel eens de evangelist van het Oude Testament genoemd. En er staat heel veel over de Heer Jezus in dit profetisch vergezicht. Ik begin in hoofdstuk 54. Jesaja 54. Vers 2. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Dat is de herziene statenvertaling. Een beetje vreemd misschien als u dat niet gewend bent. Maar u kunt het in uw eigen vertaling echt wel volgen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Vers 5. Want uw maker is uw man. Jahwe of Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Tot zover. En dan ga ik straks verder met hoofdstuk 58 en zo gaan we nog een paar teksten lezen. Het gaat over de Heer Jezus. De schriften zijn het die van mij getuigen, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En aan het allerprilste begin van zijn bediening heeft hij geciteerd uit het boek Jesaja. Dat lezen we straks, maar alvast een klein voorschotje, Jesaja 61. En als u dat leest, dan herinnert u zich dit, omdat de Heer Jezus dit zei. De geest, u weet wel, hij kwam in de synagoge en men gaf hem de boekrol van Jesaja toen. En toen ging hij opzoeken een plaats waar stond: de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, enzovoort. Jesaja 61. Maar goed, u hoort het de Heere Jezus zeggen. In de synagoge van Nazareth. Daar is dit gebeurd. De Heer Jezus. We hebben net aan de beeldbuis gekluisterd gezeten. Ik weet niet hoe dat gaat bij u, in uw gezin, in uw huis. Sommigen hebben zo'n ding niet. Maar hebben toch gehoord dat er een koning ingehuldigd is. En dat een koning een eed heeft gezworen op de grondwet, om die grondwet te handhaven en om trouw te zijn en om te dienen. Ik weet niet hoe het u verging, hoe het jou verging op dat moment, maar ik wil zelf, ik was een beetje ontdaan, een beetje aangesproken. Als de Heer Jezus zegt, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, dan hoort dat als, ik ben trouw aan dat wat u ooit hebt gezegd. En als het om een priesterschap gaat, is er zelfs een eedzwering in de schrift. U vindt dat in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. Maar als het om hem als koning gaat, hoor je hem zeggen, Vader, ik wil doen wat u hebt gezegd. En wat ooit geschreven is, in de boekrol is van mij geschreven, de grondwet, vertaal het maar even, is van mij geschreven en ik wil mij daaraan houden en ik zal doen wat u hebt gezegd. En hij heeft dat gedaan. Ze hebben toen koning Willem-Alexander inmiddels dit zei, geroepen: leve de koning, 3 keer. Ik had wel mee willen jubelen. Leve de koning. En ik dacht niet aan Willem-Alexander, alhoewel ik best dankbaar ben voor hem en ook voor hem wil bidden. Maar ik dacht aan de Heer Jezus, de koning der koningen, de Heere der heren. Kort daarop was er een dodenherdenking afgelopen zaterdag. Heeft mij toch wel aangesproken, maar ik wil zo graag tegen jou zeggen. Misschien is het tijd dat je de Heer Jezus gedenkt, dat je de dodenherdenking eens wat anders gaat inkleuren. En gaat luisteren naar wat de Heer Jezus zelf zei. Doet dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. En zo dikwijls je dat doet, zegt Paulus, verkondig je de dood van de Heer Jezus. Dat is ook een vorm van dodenherdenking. Hoeft niet op zaterdagavond, hoeft ook niet op 4 mei, maar op 5 mei ook. Maar we mogen ook de vrijheid en de vrede die ons ten deel is gevallen proclameren. En we hebben in die zin ook een bevrijdingsdag. Welk een vreugde om te kunnen zeggen, mijn schuld, mijn last is weg. Want hij, de Heer Jezus, heeft de last gedragen die zonde en schuld te dragen gaf. Ik heb echt een hele tijd gedacht aan het boek Ezechiël. Zelfs om dit vanavond er doorheen te vlechten. Ik durf het niet zo goed aan, want ik ben bang dat er dan misschien wat verwarring ontstaat. Maar het is zo subliem om in die oude profeten gedachten van de Heere te vinden. Ik zal u niet alle beelden uit het boek Ezechiël kunnen geven, maar een ervan wil ik u niet onthouden. Er is een moment geweest dat Ezechiël onder de indruk was van alles wat misging, wat verkeerd ging, wat er aan vijandschap was, wat er aan belegering was. En hij heeft echt verbijsterd gezeten bij de ballingen. Het was al mis, ze zaten al niet meer in Jeruzalem, ze waren al ver van huis en ze waren verstrooid en het was al moeilijk. En daar zit hij dan, en daar bij de rivier de Kebar, in een soort vluchtelingenkamp, moet hij dan het pak van een balling klaarleggen. Nou, dan ga je het hoognodige bij elkaar schrapen. Ik hoorde tijdens de dodenherdenking iemand die ik een beetje kende uit het Grunnerland zeggen, de mensen moesten een koffer klaarmaken, maar de meeste mensen hadden helemaal geen koffer. Vakantie was een vreemd begrip. Iemand had een koffer geleend van een meneer die met galanterieën en met andere spullen langs de boeren ging. En die zei ook nog, ja, ik wil hem wel graag terug hoor, als je terugkomt. Ja, ja. Nee, dus die koffer is nooit teruggekomen. Maar de meesten hebben dat ingewikkeld in een soort deken, in een soort zeil. En het als een pak van een balling klaargemaakt voor de volgende dag op transport. Zo heeft Ezechiël het pak van een balling klaar moeten maken, overdag. En toen heeft hij een gat in de muur moeten hakken en toen heeft hij dat pak klaar moeten leggen. En toen het aarde donker was, heeft hij dat pak gepakt, op zijn schouders gelegd en toen is hij weggelopen. De last gedragen. En één heeft mijn last gedragen. Dat is een bekend lied voor mij in een bepaald bundeltje. En daar zegt u, Jezus, hebt de last gedragen die zonde en schuld te dragen gaf. God zag uw werk met welbehagen en wendt van mij of wendt van ons zijn straffen af. Wij waren schuldig. We bleven ver van het paradijs, ver van Eden staan, zo zegt dat gedicht. Maar God wees door het kruis de boom van het leven aan. Dat is een prachtig gedicht. En dat is eigenlijk wat Ezechiël uitbeeldde. Ziet u hem gaan? 'S Avonds, donker, de last, heel de prut, de verkeerdheid van Israël werd eigenlijk op zijn schouder gelegd en hij droeg het weg. En nu komt de vraag, wie heeft dat voor jou gedaan? Hebben dat de verzetstrijders gedaan? Ik ben dankbaar voor wat ze destijds deden en wat er daarna is gebeurd. En ik wil gedenken, graag. Maar hebben ze ooit het grote probleem van zonde en schuld weg kunnen dragen? Niemand. Wie kan zeggen, kom maar bij mij als je belast bent, vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Wie zegt dat? Wie kan dat zeggen? Niemand anders dan onze Heer Jezus. Hij heeft het pak van mij en balling gedragen. Ziet u in Ezechiël 12 dit schitterende beeld naar u toe komen. Daar kun je van genieten. En dan ga je door danken, daardoor ga je danken en ga je de Heer groot maken voor dat wat hij heeft gedaan. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland. De Heer Jezus heeft, toen hij aan het kruis was, gebeden, dat heb ik denk ik de vorige keer gezegd, voor zijn volk Israël, in het algemeen voor mensen die hem gehaat hebben, die hem miskend hebben. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ik heb denk ik de vorige keer, ik weet niet helemaal zeker of ik dat uitgewerkt heb, maar geprobeerd te zeggen dat dat de bede is waardoor de zonde van Israël onder de noemer onwetendheid werd geplaatst en het dus een vrijstaat was voor Israël. Ik denk dat dat overgekomen is. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus bad. We zullen straks nog een tekst ontmoeten dat er geen voorbeden meer is, geen voorbidder meer is. Nou, die was er voor Israël wel. De Heer Jezus, het gaat over hem. En hier wordt het op een andere manier gezegd. Er komt een moment van terugkeer, er komt een moment van grote zegen. Vergroot de plaats voor uw tent. Met andere woorden, het wordt niet een soort karig terugkeren, een heel klein beetje, een soort restje van iets wat geweldig is geweest, maar het wordt een vergrote uitgave daarvan. Sla uw pinnen vast, want uw maker is uw man. En dat raakte me. We zongen daarover net, welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. We zingen daar graag over dat de Heer Jezus de bruidegom is, die de bruid, de gemeente, bij zich brengt. Die bruid zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor zich plaatst. Het is niet jouw werk, jij hoeft niet jezelf op te poetsen, jezelf vromer te brengen, vromer te doen. Ook niet te doen alsof natuurlijk, maar ook niet inspanning doen om voor God beter te zijn. Dat doet hij. En daar ben ik heel dankbaar voor. Hij is het die het werk voorbracht. Hij heeft de last gedragen. Hij heeft de schuld weggenomen. En iedereen die dat gelooft, die gelovig aanvaardt dat de Heer Jezus die schuld, dat ons voor altijd van God zou doen vervreemden, dat hij die schuld heeft willen dragen. Het enige dat God daarvoor vraagt is, geloof je dat? En waarom zou je nu nog zeggen, ja, ik weet dat niet, zal ik eens over denken. Geloof je dat? Er zijn drie in de zaal die knikken. Er zijn dus drie gelovigen. Er zijn nog meer. Nee, het gaat niet om het getal. Nee, maar ik begrijp het. Maar in andere gezelschappen, in andere landen, had je dan een soort halleluja gehoord van yes. Nou ja, dat hoeft voor mij ook niet, dat bedoel ik niet. Maar toch, dat reageren op die geweldige dingen die de Heer Jezus heeft gedaan, dat maakt je blij. Dat maakt hem blij. Dat is een vreugde voor hem, dat er mensen zijn die zeggen, Heer Jezus, we hebben alles aan u te danken. En zonder u hebben we niks. Waren we ook nergens geweest. Waren we voor altijd verloren geweest. Dood in onze misdaden en overtredingen. Waar er geen benen om op te staan. Helemaal niets. Dat is het heil door het geloof in de Heer Jezus. En dat mag je aannemen. En als het nooit gebeurd is, mag je het vanavond doen. Hier in de zaal kan. Er zijn sommigen die in een samenkomst zomaar de Heer Jezus hebben aangenomen. Want de Heere zegt ook van Israël, en dat is een heel apart verhaal, ik ben de Heere uw man en uw maker. Dus niet alleen de bruidegom voor de bruid van het lam, de bruid van het lam, dat is de gemeente. Dat zijn wij, dat zijn alle die geloofd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die vormen samen de bruid. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maar Israël wordt ook vrouw van God genoemd. En het gaat hier in Jesaja 54 misschien wel over Israël in de eerste plaats. En de Heere zegt van Israël, ik heb jullie gezien en ik heb mezelf aan jullie verbonden als een man. Een man, ik ben ook uw maker, ik ben ook de schepper, maar ik ben ook uw man. Ik heb ook een liefdesrelatie, niet alleen een soort formele scheppingsrelatie met je, maar ik heb ook een liefdesrelatie met je. Ik ben de Heere, uw man en uw maker. En de Heere heeft gezegd dat een man zijn vrouw niet mag verstoten. Dat geldt voor jou, voor mij. Zou dat ook voor de Heere gelden misschien? Dat is toch een vraag. Wat zou je dan zeggen? Nee, Heere. Hier staat, want als een verlaten vrouw, een beroerte van geest, roept de Heere u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Maar heeft hij zijn vrouw verstoten? Nooit. Dat kan niet. En dat is ook niet zo. En dus zal ze terugkomen. Dus zal Israël in die zegen van een hele wijdse omgeving geplaatst worden. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen wees. Niet terughouden. Met andere woorden, er komt een terugkeer en een zegen zelfs groter dan het was. En dat is ook zo. Dat is de Heere. En dat doet de Heere omdat hij ook man is. Er is liefde bij God voor zijn volk Israël. En de Heer Jezus was niet alleen daarvan op de hoogte, maar stond daar middenin. Was ook het centrum van die liefde. En het is ook om die reden dat de Heer Jezus bad aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bracht ze dus terug. Hij gaf een weg terug. Een uitweg. En Israël zal terugkeren. En of Syrië dat nu leuk vindt, of Hezbollah het daarmee eens is, of de Gazastrook nu juicht of niet juicht, dat laat ik helemaal los. Iran is zeker tegen, maar het maakt niet uit, de Heere gaat zijn plan uitvoeren. En dat zegt Jesaja. Want ik ben uw man en uw maker. Ik heb een speciale betrekking met jullie. En die speciale betrekking, dat zal uiteindelijk leiden tot een verlossing door de heiligen van Israël. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. Eeuwige goede tierenheid zal ik over u uitstorten, zegt de Heere, uw verlosser. Wat een prachtige tekst. Jesaja 54. En dat zijn buitengewone uitspraken. En wie doet dat dan? Wie maakt dit? Dat is de Heer Jezus. Want u weet, broeder en zuster, dat de Heer Jezus op een bepaald moment terugkomt. Het gaat ongeveer zo. Het zal niet lang meer duren. Het is nu nog begin mei. Maar misschien morgen, misschien vandaag nog, komt de Heer Jezus jou en mij halen. Hij brengt ons dan daar waar hij plaatsen heeft bereid. En we zullen bij hem zijn en met hem zijn. Op aarde breekt dan een hele moeilijke tijd aan. Maar dan komt de Heer Jezus terug op de berg, de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Waar hij vertrok, daar komt hij ook weer terug. Ik weet niet of u aanstaande donderdag hier bent in Sliedrecht. U is hier in dienst. Ik maak reclame. Er is ook een spreker uitgenodigd. Ik weet ook wie, maar dat laat ik nu even. Oh, dan weet u het ook. Nou, klaar. Nee, maar het gaat erom, dan wil ik het graag uitwerken. Dan wil ik het graag vertellen. Want de Heer Jezus komt terug op de Olijfberg. Vandaar is hij vertrokken. En daar komt hij terug. Maar wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de Heer Jezus, hij heeft die bruid bij zich. We zijn bij hem. Hij is dan ook de koning bruidegom. Maar hij is ook de koning der koningen, de Heere der heren. En dan komt hij in grote macht en grote heerlijkheid op de Olijfberg, die dan in tweeën splijt, midden doorsplijt. En hij gaat Jeruzalem binnen en vanaf dat moment oordeelt hij alle tegenstand, alles. Ook Iran, ook Syrië, ook Hezbollah, ook de Hamas-beweging, alles. En hij gaat Israël bijeenroepen. En ze zullen een bijzondere tijd kennen met hem in hun midden. Dat is de toekomst van Israël. Dat is de tijd waarover Jesaja 54 schrijft. Dat gaat gebeuren. en die bijzondere liefdesrelatie die er toch is met Israël zal ook tot uiting komen. Het is dus een beetje moeilijk voor jou, want ja, je denkt, ja, de bruid, dat zijn wij. Nou, dan is Israël dus de bruid niet. Daarom zeggen ook bepaalde gelovigen, ook vandaag de dag, dat de gemeente het lichaam van Christus is, maar dat Israël de bruid is. Want ja, dat wringt dan een beetje. Nou, dat wringt niet, want de Heere heeft zoveel bijzondere liefde uitgegoten. Dat hij zich echt openbaart samen met zijn volk Israël, die hij terugroept. Tegen wie hij zegt, ik ben de Heere, uw maker en uw man. En dat zijn geweldige dingen. Dat God zijn liefde, zijn bijzondere zorg ten aanzien van Israël ook laat zien. En dat gaat in die tijd gebeuren. Nou, dat zou je wel willen zien gebeuren. Nou, dat zie je ook gebeuren. Alleen, ik wou wel dat het een beetje opschoot. Want ook als de Heer vandaag komt, dan duurt het nog 3,5 jaar voordat we dat dan zien gebeuren. Er zit nog een tijd van grote nood, van grote spanning tussen, grote verdrukking, moeilijke tijd met bijzondere gebeurtenissen. Dat gaat komen. Hier vindt u het. Jesaja 54, Christus in Jesaja. Ziet u hem komen op de wolken? Ziet u hem gaan naar de Olijfberg? Ziet u hem gaan om daar in Jeruzalem koning der koningen te zijn? Ziet u dat hij daar zal zijn om de zegen voor Israël bijzonder te laten zijn? De tenten wijd uitgespannen. Een groot terrein, een bijzondere zegen. Voor een klein ogenblik heb ik jullie verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik jullie bijeenbrengen. Zo zei ons hoofdstuk dat. Dan wil ik met u gaan naar hoofdstuk 58. Ik kan onmogelijk alle mooie teksten die er in liggen behandelen. Er zit een hele mooie tekst in Jesaja. Ook 57 vers 21, dat ligt vlak voor 58. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Nou ja, ik was geneigd om dat gisteren te roepen. Maar ja, dat is een flinke dissonant. Ik bedoel, dat kun je niet maken. Hè? Dat kun je natuurlijk maken. Als iedereen zegt vrede, ja, we hebben vrede. Ja, maar goddelozen hebben geen vrede. Het is moeilijk om dat te zeggen. Want vrede met God is niet hetzelfde als afwezigheid van oorlog. Dat hebben we wel. 68 jaar, afwezigheid van oorlog. Want dat is niet hetzelfde als vrede met God. De last van je zonden zijn weggedragen alleen voor wie gelooft. Alleen voor wie gelooft. Alleen voor wie gelooft. Alleen voor wie gelooft. De goddelozen hebben geen vrede, zegt God. 58. Vers 5. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies, dat de mens zich dag en dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de Heere welgevallig is? En dan komt het. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dubbele punt. Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan, dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt, dat u zich voor eigen vlees en bloed, uw eigen familie dus, niets verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Sla een stukje over. De Heere zal u, zegt vers 11, de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. U zult genoemd worden hij die bressen dicht maakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Over vasten zijn gigantische discussies, al jaren. En er zijn hele sessies ook vandaag, ook in dit jaar weer gehouden. Ik zal de plaatsen niet noemen. Waar je dan hoort in een dag of 10, of een dag of 7, of een dag of 8. Het is een beetje divers. Van zo en zo moet het gebeuren. Soms duurt zo'n sessie 40 dagen. 40 dagen vasten. En dan, ja, maar dan gebeurt het. Dan gebeurt er iets in je leven. En ik heb mensen gesproken, die hebben dit allemaal meegemaakt. En die ene die zei, van, er is bij mij niks veranderd. Ik ben alleen 2 kilo afgevallen. Nee, dat was een beetje kattig, maar dat, zo zei hij het wel. Maar met anderen zegt, dit is voor mij een geweldige openbaring. Want ik heb nu ineens gezien hoe ik moet leven. Daar ben ik blij om. Maar de Heere zegt hier in Jesaja 58, het is dus niet zo dat u onder druk van een prediking of een bepaalde geloofsgemeenschap zo en zo lang moet vasten, dit en dat moet doen, een dag in de week. Dat is niet het vaste van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ga niet katten, maar die mochten dus op vrijdag geen vlees eten, maar ze mochten wel een visje verorberen. Dus dat zegt dus ook niks. Sorry dat ik het een beetje raar zeg, maar dat is niet het vaste. Maar het vasten van Jesaja 58 is heel anders. Ik zal het nog anders zeggen. Het is het leven van mijn Heer. Het is leven zoals Hij leeft. Is dit niet het vaste dat ik verkies? De boeien van de goddeloosheid los te maken. Ja, zegt u, maar dat kon de Heer natuurlijk als geen ander. Dat klopt. Dat kan ik niet zo precies als Hij. Ik weet soms niet eens waar de schoen wringt. Ik weet niet waar die boeien precies knellen. De Heer deed het. De banden van het juk ontbindt. Nog een keer, we hadden het zo pas. Kom maar bij mij, zei de Heer Jezus, als je vermoeid en belast bent. Neem mijn juk op je. Dus alles wat knelt, alles wat moeilijk is, alles wat tussen God en ons zou instaan, dat heeft Hij weggenomen. De onderdrukten vrijgelaten. Uw brood uitdelen. Wie heeft dat gedaan? Niemand meer, niemand anders dan de Heer Jezus. Het gedicht wat Ab de Jong net voorlas vanavond, dat hij, alhoewel hij gitaarbeschuur had en geen oogst had, toch zoveel brood had dat hij een ganse massa, 4000, 5000 mensen, kon verzadigen met een paar visjes. Deze dingen zijn niet zomaar. Het is de Heer Jezus, lieve broeder en zuster. En nu gaat het mij niet om elk stukje detail, maar het gaat me wel om het feit dat we ons de vraag moeten stellen, wat zouden wij dan vandaag voor de Heere mogen doen? Is dat dan dat we een bepaald aantal dagen niet zouden eten? Nou, als u denkt dat dat moet, doe dat. Doe dat alstublieft. Laat dat maar zien. Maar het principe hier is anders. Het gaat om een stukje gezindheid, een stukje houding, een stuk inbreng, een stuk leven, zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan. En dat is nu precies waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat is dat je laat zien wie Hij is. Jesaja, Christus in Jesaja. Jesaja vertelt u hoe het leven van de Heer Jezus eruit zag. Zo dus. En Hij heeft dat volledig invulling gegeven. En wij mogen nu samen met Hem. Als je naakte ziet, dat je Hem bekleedt. Goed, iedereen heeft wel op de een of andere manier een broek of een jas of een jurk of een mantel. Maar de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid, dat wat echt bekleedt, dat is niet een pak van onze snit of uit onze winkels. Dat heeft te maken met een hele andere atmosfeer. De mantel van de gerechtigheid. Want voor God staan wij naakt en ontbloot voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Maar als we bekleed zijn met de klederen van het heil, nog preciezer met de Heer Jezus zelf als ons kleed, want Hij is mijn gerechtigheid, dan hoef je niet bang te zijn. Dat is wat hier bedoeld is. Dus ik hoop van harte dat u Jesaja 58 een beetje ziet als een soort portret van de Heer Jezus. Van zo was Hij, zo sprak Hij, zo handelde Hij, zo wandelde Hij. Dat was te zien. Dat is wat hier staat. En de Heer zal jou, als je zo wandelt, ook voortdurend leiden. En wat uit ons voortkomt, dat is alleen maar zegen. En dat is herstelling van bressen. Dat is een bijzondere zegen. En dat is ook zo. Ik wil niet altijd hetzelfde vertellen, maar sommige dingen die zijn in je lijf gegrift, in je hart gegrift. Ik waag het nog een keer. Ik was op zoek naar de Heer Jezus. Achteraf durf ik dat zo te zeggen. Toen heb ik dat zo niet benoemd. Ik was op zoek naar, van is die club daar, is dat wel goed? Ik vroeg het aan onze eigen predikant. Want die zei dat wij de alleen zaligmakende kerk waren. Dus dat alleen die mensen die bij onze club waren, dat waren de goeie. En ik vroeg, wat vindt u dan van die club daar, ginds? Toen noemde ik wel een naam. Toen zei hij, dat is de room van de melk. Ik was echt verbaasd. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik denk, hoe kan dat nu? Hoe kan hij zeggen dat we de alleen zaligmakende kerk zijn en dat die club dan de room van de melk is? Dan zou je toch daar moeten zijn? Dan zou je bij die room melk moeten zijn. Ik zeg, waarom? Hoe dan? Twee kruideniers in ons dorp, ik kende ze allebei. Concurrentie, ja, maar niemand ging naar een naburige stad, want een auto hadden we niet en een brommer ook nog niet. Dus je was ofwel bij de ene kruidenier ofwel bij de andere kruidenier. En bij die ene kruidenier, die was van onze kerk, van die, daar brak TB uit. Hij, dus de kruidenier zelf, met, ik dacht, 4 van zijn 6 kinderen. Zoiets was het, een behoorlijke explosie. En nou ja, de een die kwam in een sanatorium terecht in Appelscha, dat was een sanatorium toen. En de anderen lagen in een tentje en de anderen lagen daar. Weet je, van die draaibare zonnetentjes hadden ze. Maar er kwam geen kip meer in de winkel. De negotie was gestopt. Waar ging je dan naartoe? Nou ja, er was nog een kruidenier. Dat was die andere. Dat was ook ongelooflijk. Die heeft elke zaterdag de bruto winst van de klanten van zijn collega in een envelop gestopt, is erheen gefietst en heeft het door de brievenbus gegooid. Nooit een woord gezegd. Elke zaterdag. De dominee komt op bezoek. Gaat het pastoraal? Gaat het financieel? Beter dan ooit, dominee. Waarom? Nou, we hebben geen kosten, we hebben hetzelfde bedrag. En toen kwam ik. Wat vindt u van die club? De Room van de Melk, die was van die club, van die andere club, zal ik maar zeggen. Hè? Wat heeft nu voor mij mijn ogen geopend? Het gedrag van de gelovigen. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Voor de armen uw brood breken en moeite doen voor mensen die geen kleed hebben. Om werkelijk zorgen te hebben, ook voor je eigen familie, voor je eigen vlees en bloed. Om je niet terug te trekken in je eigen ivoren torens, maar om te tonen wie de Heer Jezus is. Is dat een preek? Nee, dat was geen preek. Dat was een envelop. En op het moment dat je vraagt, wat vindt u daarvan, krijg je dit verhaal te horen. Nou, ik zat daarbij en ik viel, zoals ik zo pas zei, bijna van de stoel. Want ik had het nooit en nooit verwacht. Ik denk, nou, ik krijg de wind van voren dat ik überhaupt daar geweest ben om daar te ruiken. Dat was al fout. Je mocht aan de buitenkant niet eens van het gebouw ruiken. Laat staan aan de binnenkant. Nee, maar zo lag het. Zo scherp lag het. Goed, Jesaja 58 is ook duidelijk. Het is een portret van de Heer Jezus. En die kruidenier, die heb ik goed leren kennen. Hoofdstuk 60. 59, sorry. 59. Vers 16. Jesaja 59. Vers 15 eerst. Ja, de waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. De Heere zag het en het was kwalijk in zijn ogen, omdat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Heb u een voorbidder? In het boek Jeremia krijgt Jeremia de opdracht, dat is ook een ander Bijbelboek in het Oude Testament, om te zoeken naar iemand die in een bres zou kunnen staan, die een soort brugfunctie zou kunnen vervullen. En Jeremia heeft gezocht en heeft hem niet gevonden. In Ezechiël zegt de Heer, ik heb gezocht naar iemand die in de bres zou kunnen staan. En ik heb hem ook niet gevonden. Ik heb hem niet gevonden. Er is één God, zegt het Nieuwe Testament, door Paulus en Timotheus. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Als je geen voorbidder hebt, hoe zou het gaan? Ik wil nog een keer terugkomen op dat kruis van onze Heer Jezus, waar de Heer Jezus zelf zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die voorbeden van de Heer Jezus, in dat eerste kruiswoord, dat is het eerste kruiswoord van de zeven die er in totaal zijn. Dat eerste kruiswoord zegt, Vader vergeef het hun, dat was iemand die voorbeden deed. Die voorbidder was. Als de hoge priester in de oude dag de lampen verzorgde van de avond tot de morgen van de tabernakel, dan droeg hij de namen van het volk Israël op zijn schouders, de zonen van Jacob en ook de stammen van Israël op zijn hart. En hij trad tussen beiden. Iedere keer blijkt dat de hoge priester ook die functie had. Tussen beide treden. Denkt u maar aan het oordeel over Korach, Datan en Abiram. Hoe daar gezegd wordt door Mozes. Treed, kom, ga met reukwerk. En toen stond de hoge priester tussen de doden en de levenden. Als je geen voorbeden hebt, geen voorbidder hebt. Nou, dan ben je misschien hopeloos verdwaald. De Heer Jezus treedt tussen beiden voor mij. Zelfs als ik verkeerde dingen doe, als ik verkeerde dingen zeg, 1 Johannes, er is één God, maar er is ook één die bij God is, onze hoge priester, die tussen beiden treedt, die voor ons bidt. En als wij gezondigd hebben, dat gaat dan even niet over God, maar meer over de Vader, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader. Wie is dat? De Heer Jezus. En het woord voorspraak is hetzelfde als het woord trooster in het Nieuwe Testament. De parakletos, weet u wel, van de trooster zal komen, de Heilige Geest zal komen. De parakletos is bij de Vader. Als u vandaag dingen deed die niet goed waren, is de Heer Jezus naar de Vader gegaan. Als uw zaakwaarnemer, dat mag je zelf zeggen, parakletos. Als uw zaakwaarnemer, als degene die uw belang daar behartigde. Om tegen de Vader te zeggen, en toch heb ik voor daartoe betaald. En als daartoe komt bij God en zegt, sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Dan zegt Vader, dat is al geregeld. Dat is al opgelost. Dit is zo geweldig, dat u alleen maar daardoor in de hartelijke prachtige harmonie met de Vader kunt leven. Onze gemeenschap, zegt 1 Johannes, is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Nou, wat is dan de gemeenschap van Jezus Christus? Wat bedoelt de Heer Jezus als hij in Johannes 13 bij de voetwassing zegt, Petrus, als ik je niet was, heb jij geen deel met mij. Het ononderbroken gemeenschap hebben met de Vader was het deel van de Heer Jezus. Petrus, als je verkeerde dingen doet, dan heb je geen deel meer met mij. Dan is je ononderbroken gemeenschap met de Vader verstoord. Dat betekent nooit dat je kind van God af bent. Dat betekent wel dat je niet meer geniet. Dat je niet meer de blijdschap kent en niet meer de vreugde kent. Want je hart is niet meer in één lijn met de Heer Jezus. En in één lijn met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. En daarom is zondigen nooit zo dat je kind van God af wordt. Dat je dan weer opnieuw zou moeten beginnen, van onderaf, maar dat je opnieuw gaat genieten nadat de Heer Jezus er is. Ik ben geweldig blij dat de Heer Jezus mijn voorbidder is. Dat hij er nog steeds is. Nog steeds, hij gaat nog steeds door met dat werk. Maar voor Israël is er ook een voorbidder. Je hoort het de Heer Jezus zelf zeggen aan het kruis. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Er is een voorbidder. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar Mozes was zo'n figuur. Delg mij maar uit uw boek. Zo'n type, hè? Prachtig type. Of David, die eigenlijk tot erkenning komt. Ik heb het zelf gedaan, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Reken het mij toe, wat ik heb gezondigd. Dat is de houding. Weet u wie dat doet voor u? Dat is de Heer Jezus, dat is uw heiland, dat is uw verlosser. Dat is die de bevrijding bracht, die u vrede met God gaf, die de liefde van God openbaarde en die u gaat brengen daar waar hij zelf is. Maar het is ook de Heer Jezus die als de voorbidder er is voor Israël. Omdat er niemand was en geen voorbidder was, is er een angstige situatie ontstaan. En dat is wat hier staat in Jesaja 59. Jesaja 60, vers 3. Jesaja 60, vers 3. Ik zal ook nog vers 20 lezen van hoofdstuk 59. Want naar Sion zal een verlosser komen. En voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. Er zal een verlosser zijn. Maar 60. Heidevolken, vers 3, zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Ik weet niet of u de tekst kent uit het boek Zacharia, dat de volkeren van jaar tot jaar, straks, als de Heer Jezus regeert, als de Heer Jezus in het duizendjarig rijk de koning der koningen is en de Heer is, dat de volkeren van jaar tot jaar naar Jeruzalem zullen gaan en daar hun geloofsbrieven zullen overhandigen en met geschenken komen. Ze gaan cadeautjes, een beetje wat de koningin van Sheba deed in de dagen van Salomo, dat komt dan helemaal terug. Scheepsladingen, vliegtuigladingen vol met cadeaus, met geschenken. Heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Daar zal de Heer Jezus zijn. Daar zal hij schitteren. Daar zit hij in de troon. Daar komen ze, zoals in de dagen van Salomo, nog een keer het beeld. Van heinde en ver, koningen en groten der aarde kwamen om hulde te betonen, om geschenken te brengen. Zo zullen ze in de toekomst naar de Heer Jezus gaan. Hij is daar in Jeruzalem. En ook al is Jeruzalem vandaag het mikpunt van spot en het mikpunt van kritiek, ze hebben altijd van alles te zeggen over Jeruzalem en over Israël, maar dan gaan ze. De koningen gaan. Massaal. Maar ze weten dat alleen maar dan van een zegen sprake kan zijn. Dat zegt het boek Zacharia heel duidelijk. En als je gaat, dan is er geen zegen. Heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Een schitterende tijd. En dan komt die tekst door Jesaja 61. Die wil ik ook graag nog een keer lezen. Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere, vers 1, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En de Heer Jezus heeft toen hij dit citeerde en las in de synagoge gezegd: heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. Nou, daar hebben ze zich eventjes over verwonderd en daarna zijn ze gaan denken van ja, maar wat verbeeldt hij zich wel, wonen zijn vader, zijn moeder niet hier en zijn broers en zussen. En, nou ja, ze hebben een aanstoot aan hem genomen en hem uiteindelijk van de steilte van hun berg willen stoten. Maar de Heer Jezus, het is wel zo, verwekt door de Heilige Geest. Niemand kan dat plaatsen, niemand kan het begrijpen. Hoe is het mogelijk dat er zomaar een vruchtje in de baarmoeder van Maria zou zijn gekomen? Dit is ondenkbaar. Past ook niet in de evolutiegedachte, past nergens bij. Dit is God zelf. Hij heeft gezegd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou gaan vermorzelen. Niet het zaad van de man, Daar kennen we wel een paar van, maar dat zaad van de vrouw, daar kent u maar één van. Dat is de Heer Jezus. De Heilige Geest zou over haar komen, zou haar overschaduwen. En dat heilige dat uit haar geboren zou worden, zou Gods Zoon genoemd worden. Hij zult hem de naam Jezus geven. De geest van de Heere, Heere, van Yahweh, onze God, is op hem. Omdat hij de Heere, de Heer Jezus, gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. En om te verbinden de gebrokenen van hart. We hebben al gehad iets van de walmende vlaspit in Jesaja 42. En een... Het geknakte riet, weet u wel, dat bijna uitgebluste, dat hadden we al voor ons, maar hier vindt u het nog een keer. Het is de Heer Jezus. En dit is in het Nieuwe Testament rechtstreeks op de Heer Jezus van toepassing. En terecht. Er is maar één die door de Heilige Geest zo is gekomen, zo is gestuurd en die dit zo heeft willen doen. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die aan het kruis voor mij zijn leven gaf. Ik wil nog een tekst uit Jesaja 60 lezen, 61 lezen, vers 6. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. Waarom? Omdat de Heere Jezus kwam. Omdat hij gekomen is. Omdat hij het werk deed. Omdat hij door de Heilige Geest zijn werk heeft gedaan. We denken vaak dat de Heer Jezus samen met de Vader het werk deed. Nu, daar moet u echt een beetje correctie op aanbrengen. Want de Heer Jezus heeft ook door de Heilige Geest... Hebreeën 9, zichzelf door de Heilige Geest, zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Dus ook de Heilige Geest was erin betrokken. Dus niet alleen die twee gingen tezamen, maar die drie gingen tezamen. Natuurlijk citeer ik ook graag Genesis 22, zo gingen die beiden samen, Abraham en Isaac, een prachtig beeld van de Vader die met de Zoon de gang gaat, de weg gaat naar het altaar, naar de kruisiging. En dat is gebeurd. Prachtig is dat omschreven in Genesis 22. Maar u moet er nog één ding bij doen en dat is de Heilige Geest is op mij. Hij heeft mij gezalfd. De Heilige Geest heeft dat ook gedaan. En wij die geloven, we zullen priesters van God en van de Heere genoemd worden. En we zijn dienaren van onze God. Het feit dat je daarover mag vertellen, dat je dit mag doorgeven, is een dienst aan God. En dat wil ik ook graag doen. Ik heb vaker geroepen, dit heb ik echt de Heer beloofd. Ik wil elke avond graag eren. Ik wil elke avond graag vertellen wie de Heer Jezus is. Ik wil ook elke avond graag vertellen dat je door hem, alleen maar door hem, tot God kunt komen. Dat is de enige route. Er is geen andere weg. Maar ik wil ook graag vertellen van zijn komst, van zijn terugkomst. Hij komt terug. En er komt een moment dat we bij hem zullen zijn. Maar tot dat moment mogen we dienaren zijn, mogen we priesters zijn, mogen we als priesters hem eer brengen. En dienaren betekent dat we ook naar anderen toe een dienst mogen verrichten. Dus en naar God toe en naar mensen toe een dienst te verrichten hebben. Dat is wat hier staat. En dan hoofdstuk 62, ja. Hoofdstuk 62. Vers 5. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. En nu komt de tekst die ik bedoel. Zoals een bruidegom die zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Het is niet zo dat u straks gedoogd wordt. Dat heb ik wel een hele tijd gedacht. We hebben het knap verprutst. Veel onvoldoendes op ons rapport. En dan zal de Heer ons pardoneren. Hij zal ons vergeven. En dan worden we straks gedoogd of zo. Nou ja, het is goed. Drie keer slikken. Het is goed dat je... Ik laat het maar zo. Ik praat er maar niet meer over. Zo klinkt het dan ongeveer. Hè? Als je gedoogd bent. Maar stel je voor dat je daar komt. En daar hoort. Ik ben zo geweldig blij met je. Ik ben zo geweldig verheugd dat je hier bent. Zoals een jonge man een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal de Heere zich over jou verblijden. Hoort u het? We zijn vaak mensen die niet zo'n hoog zelfbeeld hebben. En dat wordt ook wel eens kapotgeslagen door allerlei ontwikkelingen, door opvoeding, door gedrag, ook misschien wel door dingen die we zelf veroorzaakt hebben. En ons zelfbeeld is minimaal. Nou ja, dat deed ons dan zeggen, nou liever dan dorpel wachten bij de tent, dan te verkeren in de, bij de goddelozen, zal ik maar zeggen. En dat bedoelen we eigenlijk, nou, dat verkeren bij de goddelozen, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, voor de rest hebben we ook niet zoveel perspectief. Nou, net met de hakken over de sloot, dorpel wachten bij de tent. We zijn wel binnen, maar nou, dat is het dan ook ongeveer. En God duldt ons daar. Nou ja, daar ben je al een eind op weg. Maar dat staat niet hier. En dat staat eigenlijk nergens. De Heer wil zo graag dat je in het middelpunt van zijn liefde en het middelpunt van zijn geweldige zegen staat. En dat is de Heer Jezus. Kun je je voorstellen dat je in de hemel bent. En dat de Heer Jezus daar alles, maar dan ook alles is, aan de rechterhand van de majesteit, gekroond is met eer en met heerlijkheid. En dat jij daar binnenkomt en op dat moment tegen jou zegt, Dato, ik ben zo blij dat je hier bent. Ga naast me zitten. Dat kun je je haast niet voorstellen. Want er zijn te veel dingen gebeurd misschien die daar een schaduw over gooien. Zou je het willen? Hier staat het. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Vasthouden. Hoofdstuk 65. Vers 2. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. Dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Een volk dat mij voortdurend tot toorn verwekt. Maar de hele dag heeft de Heere zijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. Dat is Israël. Maar dat zijn wij ook ten diepste. Wij hebben geen enkel stukje recht. We kunnen nooit zeggen, dit hebben wij verdiend, dit hebben we echt zelf kunnen bewerken. Nee, het enige dat overblijft is de Heer Jezus. U hebt mij altijd vastgehouden. U hebt uw handen altijd naar mij uitgespreid. Altijd was u. Continu was uw zorg daar. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Het is Gods gave. En als je in de hemel komt, dan kom je er niet omdat jij het zo goed deed, maar omdat hij het zo goed gedaan heeft. En als je daar bent, heb je niet een kleed door jezelf gefabriekt, maar dan heb je daar een kleed door hem gegeven. En als je eer en glorie krijgt, dan is het de glorie van hem. Het is allemaal uit hem en door hem en tot hem. Alles. Dat is ook precies wat Colossenzen 1 je gaat vertellen, dat hij het beeld is van de onzichtbare God. En dat het alles is uit hem en door hem en tot hem. Lieve broeders en zusters, Jesaja vertelt u een heel klein beetje over hoe het gaat met het volk Israël. Maar in dat volk Israël ziet u steeds de dingen terug die ook in uw eigen leven gebeurd zijn. En uw bijzondere toekomst is zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Lees maar verder in Jesaja. Voor Israël geldt dat ook. Dat staat al hier in Jesaja 66. Er is een nieuwe hemel en er is een nieuwe aarde. Oh, sorry, 65. Maar het staat hier in ditzelfde Bijbelboek. Maar jij en ik mogen nu zeggen, heel voorzichtig misschien op je stoel gezeten, Heer Jezus, ik wil u bedanken voor dat wat u hebt gedaan. Voor wie u bent. En als een oud-testamentisch Bijbelboek u een beetje portretteert, een beetje schildert, een beetje neerzet, dan wil ik daarvan genieten en wil ik daar gaan kijken. Bijna onder dit schilderij gaan eten. Ik werd eraan herinnerd toen er bij de huldigingsdag een etentje was in het Rijksmuseum, net gerestaureerd. En onder de goede blikken van die nachtwacht, weten we, daar zaten ze dan. Nou, waar Toon Hermans van gezegd heeft, weet je wel, een galabal. Daar lang niet meer los. Ik hou van dit soort humor, ik vind het prachtig, woordspeling. Maar daar zaten ze dan allemaal. En ik heb mezelf eigenlijk dit voorgesteld. Stel dat Jesaja's schilderij daar hing, hier in dit gebouw. Je ziet hem hangen, Jesaja 53. Je ziet hem naar de slachtbank gaan. Je ziet hem aan het kruis. Je ziet hem met zijn rug geslagen. zijn wang met speeksel bedekt. Je ziet hem, de knecht van God. En dat schilderij is een soort achtergrond. Het hele boek is dat schilderij. En dat hangt hierachter. En wij gaan aan tafel. Welke tafel? Nou, niet dat wat daar bedoeld is, maar de tafel van de Heer. En we willen hem eren, we willen hem bedanken. We willen echt samen gedenken dat hij de koning is, de Heer is. De dag van de inhuldiging staat voor de deur. En ik ben er zeker van dat er een hele rij schilderijen hangen, waarvan Jesaja er één is, maar Ezechiël ook en Zacharia ook. Schilderijen uit het Oude Testament die ons laten zien wie hij is. Hoe Gods cultuur, zet hem even tussen aanhalingstekens, in elkaar steekt. Hoe Gods bedoelingen, Gods plannen, Gods gedachten geëtaleerd werden en worden. Ik ben ademloos soms van iets moois van de Heer Jezus in het Oude Testament. Helemaal stuk. Hoe kan het? Hoe bestaat het dat dit in de Bijbel staat? We zullen van de ene verbazing in de andere vallen. Als we hem zien, de Heer Jezus, in Jesaja en in Jeremia en in Ezechiël en in Hosea en in Joël. En in Daniël, de man in linnen. In alle boeken van het Oude Testament gaat het over hem. Want alle profetie heeft maar één onderwerp en dat is de openbaring van Jezus Christus. Dat is de geest van de profetie. Dat is de ondertoon van alle profeten. De openbaring van onze Heer Jezus. En stel je nu eens voor dat er een enorme galerij zou zijn van al die schilderijen, waar ze allemaal aan elkaar zouden worden gebreid. Aan elkaar zouden getoond worden. En dat je dan een maaltijd mag houden. Over wie heb je het dan? Over hem. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik aan uw tafel mag zitten. Misschien denk je dan nog, wie ben ik hier, dat ik die een dode hond ben, dat zei Mephibosheth eens, dat ik mag aanzitten aan uw tafel. Maar David zei, je bent voor mij als een zoon, aan een eretafel. Dat is precies wat het is. Je had geen benen om op te staan, je had nooit iets van een stukje recht kunnen laten gelden, maar toch bij hem zijn. Alle schittering van de Heer Jezus, alle schilderijen hangen daar en jij zit aan. Ik zal het zeggen met Lucas 12. Hij komt naderbij om jou te dienen. Echt, die tekst zou ik nooit durven geloven als het niet in de Bijbel stond. Echt, hij komt dichterbij en hij gaat jou laten aanliggen en hij gaat jou bedienen. Alsof hij iets, een is van die mannen die achter die tafel stonden en steeds maar weer een nieuwe sinaasappel aan gingen reiken of zo. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is mijn heiland. Zo is mijn heiland. Zo is mijn Heer Jezus. Zo is hij. En hij is alle lof en alle hulde waard. En dat wil ik ook doen. Vader, dank u wel voor hem. Dank u wel voor uw zoon die aan uw rechterhand is, die u verhoogd hebt, die u verheerlijkt hebt, die u gekroond hebt met eer en heerlijkheid. Hij is ingehuldigd, als ik dat zo zeggen mag. En hij is daar. En wij zijn nu hier. En we horen uit Jesaja dat hij voor ons wil zorgen, dat hij voor ons bidt, dat hij voorbeden doet voor ons. En dat hij ons wil daar waar hij zelf is. Dank u wel voor uw geweldige rijkdom, voor uw geweldige zegen, voor uw buitengewone genade, dat u ons zo nabij bent. Vader, dank u wel voor het boek Jesaja. Dank u wel voor de Heilige Geest, ons geschonken om deze dingen een beetje te kunnen pakken. Voor elkaar bidden dat deze dingen ook in ons hart blijven rondcirkelen, dat ze niet weggaan door de feestdrukte van elke dag, maar dat ze er blijven en dat we meer verlangen krijgen om daar te zijn waar de Heer Jezus is. Meer aan zijn profiel te beantwoorden, aan zijn gestalte te beantwoorden, aan zijn uitstraling. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor uw geliefde Zoon. We prijzen u. Amen.